Gemeenteleden, jong en oud, gasten, mensen die met ons meeluisteren via de kerkradio of via internet, van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag zal dominee Klomp voor ons voorgaan. Er zijn in deze dienst voor de slotgang 2 collectes, die zijn allebei bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Er zijn vanmiddag 2 schriftlezingen, allebei uit het Nieuwe Testament. De eerste is uit Matteüs 19 en dan vers 16 tot en met 26. En de tweede is uit Romeinen 3 en dan vers 9 tot en met 20. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 25, vers 2 en vers 6. En namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 38. En daarvan de versen 16 en 18. Ik wil mijn misdaden die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Psalm 38, vers 16 en vers 18. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en in verbondenheid met Gods levende kerk over heel de wereld. Aansluitend zingen we de schoolpsalm, psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strijd? Psalm 22, vers 1, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee schriftlezingen zoals afgekondigd in verband met de zondag van de catechismus die aan de beurt is. En eerst dus uit Matteüs 19 en daarvan de versen 16 tot en met 26. Over de rijke jongeling of de rijke jongeman en zoals de Heere Jezus met hem omgaat. Matteüs 19, vers 16 tot en met 26. En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem, welke? Jezus zei, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. Eert uw vader en uw moeder. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeman zei tegen hem: al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. En toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen: voorwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan een gedeelte uit Romeinen 3, vers 9 tot en met vers 20, waarin Paulus onder leiding van de Heilige Geest het mens zijn typeert van nature, zowel van Jood als van Heiden. Romeinen 3, vers 9 tot en met vers 20. Daarboven staat: alle mensen zijn zondaars. Wat dan wel, zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En er is niemand die verstandig is, en er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, dat zij spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Amen. Bidden wij de Heere eerst om te mogen verstaan wat hier Paulus getuigt. Mag ik u voorgaan in gebed? Daar staat nogal wat, Heere, zo diep en zo alles in huis hebbend tot het eeuwige oordeel. En dat uit Paulus mond, uit Paulus pen, nee, onder leiding van de Heilige Geest. Wat moeten we dan beschaamd het hoofd bukken, Heere? De hele wereld verdoemelijk voor God. En dat niet omdat u dat wilde, Heere, maar omdat wij daarvoor gekozen hebben. En in die keus tegen u zit zo'n bewuste daad, vandaar de narigheid in de wereld. En het verdiende oordeel, doemwaardig, wat een woord. Maar dat is geen grilligheid van u, dat is uw recht, Heere, dat is de stijl van uw koninkrijk, dat is de toren, heilige toren van u over de zonde. En daar hebt u zo bijzonder op geantwoord, door uw lieve Zoon. En we bidden, Heere, of we hem vanmiddag ook mogen zien, voor het eerst of opnieuw, in het geloof. Want hij heeft toch zelf gezegd dat als het woord uitgelegd wordt, hij dan wandelt onder de mensen. En langs de rijen gaat en hoofden en harten aanraakt. Dat vragen we, Heren, of u dat ook wil doen door uw Heilige Geest tot bekering. Zodat kennis van het verstand kennissen wordt van het hart, doorleefd. En er een reactie komt, zoals de belijdenis de echo is van het woord door de levende kerk heen. Dat we zo ook de belijdenis mogen bijvallen, Heren, op grond van uw woord. En dan het wonder ervaren dat er een verandering in ons leven voltrokken is. Wil anderen die daar nog buiten staan of die alleen verstandskennis hebben, ook erbij betrekken, Heren. Want u wilt toch heel de mens dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven en sterven, het eigendom ben van de Heere Jezus. En dat voor tijd en toekomst. Dat we dat heerlijke lied zouden mogen zingen, zouden mogen meezingen. En mogen mee instemmen op de hoogte van de leiding van de Heilige Geest. Wij bidden om uw zegen nu we hier weer samen zijn. Dankbaar dat we er mogen zijn, ouderen en jongeren. En ook allen die afgestemd hebben op de Pnielkerk via de moderne media. Fijn dat dat zo kan. En u bent niet aan tijd of plaats gebonden, Heren, Heilige Geest. U wilt ook daar waar het woord klinkt, het werk doen wat u toegezegd hebt, om het te laten zinken in ons hart en bepalend te laten worden voor ons leven. En we bidden u, Heren, of dat zo mag gaan voor het eerst of opnieuw. We bidden voor allen die noodzakelijk werk moeten doen op zondag. Wat een zegen dat ze ook in de dienst van de barmhartigheid mogen uitgaan. De vreugde van de zondag, laat die ook bepalend mogen zijn voor de arbeidsvreugde. En dat ook mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd er iets van mogen merken. Dat het werk dat zondags gedaan moet worden in ziekenhuizen en in zorgcentra, ook vanuit de barmhartigheid van de levende Heren mochten doen. We bidden voor de kerk over het rond ter wereld, Heren. Zegen uw kerk en stel ook haar tot een zegen, zodat er een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld mag blijven, waarin ook nog zoveel nadigheid aan de orde is. Wilt u alle heersers, alle tirannen, die ten koste van mensenleven zichzelf verrijken, op hun plaats zetten? U bent toch de almachtige God en u gaat toch over alle dingen, zelfs ook over dingen die tegen uw wil ingaan, al bent u nooit de auteur van de zonde. Heren, laat u weten dat u God bent in deze wereld en ook in ons land en onder ons volk. Wij bidden om uw zegen, Heren, voor allen die hulpbehoevend zijn, die noodlijdend zijn, die er moeilijk voor zitten omdat ze misschien hun baan kwijt zijn of kwijt dreigen te raken. Of als er moeilijkheden zijn in relaties of in gezinnen of in families of in bedrijven. Het is niet allemaal voor de wind tegenwoordig. Geef dat het geen vloekgeroep naar de hemel oproept, maar dat het gebed uitwerkt in afhankelijkheid van u de Heere. En dat we ook onze verantwoordelijkheid voor elkaar zouden verstaan als er nood is, concrete nood en lijden bij oud of jong. Heren, wij bidden om uw zegen. Ook voor de jeugd en voor de kinderen. Catechismusprediking is eigenlijk voor de jeugd. En de ouderen mogen meeluisteren en ook hun geestelijke winst ermee doen. Geef dat het ook bij onze jeugd binnenkomt. Het is oude woorden, 450 jaar geleden opgesteld. Maar als de echo van de Bijbel doorklinkt, en daar gaat het toch om, dat zijn nieuwe woorden. Dat is leven, dat is geest, dat is verwondering, dat is genade, dat is blijdschap, dat betekent bekering en vernieuwing. Wil ook de leerdiensten zo gebruiken, Heren, ook voor de jonge generatie, dat er een nieuwe jonge generatie mag zijn. En ze zijn er die u lief hebben, zodat zij de kerk van morgen kunnen vormen als u hun leven spaart. Gedenk ons zo met en voor elkaar. Geef de dominee genade om de preek te kunnen houden. Bewaar ons voor afleidende gedachten. En wil het gebrekkige woord aan onze kant toch zegenen en in uw hand en onder uw leiding nemen. Dat het een woord van u mag zijn. Tot uw eer, tot bekering van zondaren, tot versterking van uw volk en kinderen. En tot verwondering van ons over uw trouw. Hoor ons in danken en bidden, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 14. Die wordt aangehaald in het gelezen schriftgedeelte uit Romeinen 3. Zo kwam ik erop. Het is een wat onbekendere wijs. Misschien kan broeder organist een keer voorspelen. En dan zingen we uit Psalm 14... de versen 1, 2, 3 en 7. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heere. Dat is Psalm 14, 1, 2, 3 en 7. Wij zingen straks uit Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet? Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En ik hoop dat dat de geloofszang van uw hart dan mag zijn. Psalm 119, vers 49. Aan de beurt uit de catechismus, zondag 2. Heel bekend, hè? Kortste antwoord, zeiden we in de consistoriaal. Als je dat moest leren vroeger, dan was je gauw klaar. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, samenvatting. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt u dit alles volkomen houden? Nee, ik. Dat is eigenlijk een uitroepteken. Nee, uitroepteken. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Geliefde gemeente, stel je nou voor dat je op de hoofdstraat gisteren een interview was gaan houden. Omdat je wist dat deze zondag vanmiddag aan de orde zou komen in de kerk. Meneer, mag ik u wat vragen? Waaruit kent u uw ellende? Mag ik jou wat vragen, jonge dame? Jawel. Hoe word je nou zondaar voor God? Wat is ellende? Nou, ik denk dat dat voor veel mensen helemaal geen moeilijke vraag is. Want financiële crisis, economische teruggang. De een zal zeggen, ik ben mijn baan kwijtgeraakt. En die ander zal zeggen, die jongere, ik weet niet of ik al slaag voor mijn examen. Een derde zegt, mijn relatie ligt aan stukken. Of weer een ander, ik moet maar steeds naar het ziekenhuis toe en de dokter weet ook geen raad. Dat is mijn ellende. Dus eigenlijk is dat een makkelijke vraag. Want elk huis heeft zijn kruis en elk hart heeft zijn smart. Maar hier wordt het aan een christen gevraagd, een kind van God. Waaruit kent u nu uw ellende? Of hoe word je nou zondaar voor God, jongelui? Dat staat er eigenlijk. Hoe word je nou zondaar voor God? En dan gaat hij toch nog dieper. Want de maatstaf, dus de norm die uitmaakt wat zonde is, dat is Gods wet. En vandaar dat op die eerste vraag, hoe kom je nou achter je ellende, gezegd wordt, uit de wet van God. En daarom zet ik er als thema boven voor de preek, gelovig kijken in de spiegel van Gods wet. Gelovig kijken in de spiegel van Gods wet. Drie punten. Dat is geen lachspiegel. Dat is in de tweede plaats een huilspiegel. Dat is in de derde plaats de Christusspiegel. Ik herhaal. Gelovig kijken in de spiegel van Gods wet. Dat is geen lachspiegel. Dat is een huilspiegel. Nee, dat is de Christusspiegel. Ellende. Wat die mensen in de hoofdstraat zeiden, dat zijn natuurlijk allemaal wel vormen van heel nare levensomstandigheden. Maar ellende, bijbelse ellende, gaat nog veel dieper. Weten jullie wat het is, jongelui, ellende? Dat woord komt van uitlandig. En het betekent uiteindelijk dat wij uit het paradijs verdreven zijn. Omdat we zo tegen God gekozen hebben. Ellende wil dus zeggen dat we God kwijt zijn. En hoe kom je er nou achter dat je God kwijt bent? Dat vraagt die christen. En dat is dezelfde christen als die in het eerste antwoord gezongen heeft dat hij voor tijd en eeuwigheid de troost had van het eigendom van de Heere Jezus te zijn. En hier vraagt hij dus, waaruit kent u uw ellende? Hoe kom ik nou achter een zonde, mijn ellende? Dat is dus geen tegenstelling, dat hoort bij elkaar. Je kunt alleen maar de troost hebben van antwoord 1, als je iets weet van wat hij hier gaat zeggen op grond van de Bijbel, dat God zelf bepaalt wat je ellende is, dat je hem kwijt bent, maar dat God jou niet kwijt wil. Dat mag er meteen bij gezegd worden. Dit antwoord naar de vraag naar je ellende staat in het licht van het eerste lied. Dat hij toch de troost kende van God. Je zou het kunnen vergelijken met de bouw van een huis. Hè? Een bouwtekening. Het huis wordt verbouwd naar de tekening. Nou, zo heeft God de mens geschapen. Naar de tekening hoe hij de mens wilde hebben. Een ideaal beeld, Adam en Eva, dat waren perfecte mensen. Ik denk dat ook mooie mensen geweest zijn. Maar door de zondeval zijn ze dat kwijtgeraakt. Maar de bouwtekening bestaat nog. En God houdt dat ideaal beeld aan van elk mens. Ook die geïnterviewden in de Hoofdstraat kunnen alleen maar echt mens zijn met al hun sores als ze gaan beantwoorden aan het ideaalbeeld van God. En hoe zou je dat kunnen vergelijken met een spiegel? Jongens en meisjes, je hebt pretparken. Ja, ik hou er zelf niet zo van. Maar je moet soms voor je kinderen of je kleinkinderen wel eens wat doen. En je hebt in die pretparken vaak ook een spiegelzaal. En als je nou voor die ene holle of bolle, ik weet niet precies hoe het werkt, spiegel gaat staan, dan kom je er als een holle bolle gijs uit te zien. En als je voor de andere spiegel gaat staan, dan ben je heel dun, hè, een bonenstaak. Nou, een lachspiegel. En lachen dat we dan doen met elkaar, dat is natuurlijk maar gekkigheid. Hè? Want, maar dat is niet echt. Maar als je nou in de spiegel kijkt van God, van Gods wet, dan ga je zien hoe je bent. En dan vergaat je het lachen. Het is geen lachspiegel. Eigenlijk is dat tegenwoordig niet meer zo in, hè. Want kijk, de wetten van Nederland, die zijn eigenlijk een soort heel brede spiegel geworden. Die wetten van Nederland, die zijn zo uit elkaar gerekt. Als je daarvoor gaat staan, dan zeg je, nou, ik val maar geen buil aan de wet in Nederland. Ik kom er nog wel goed af. Alles mag tegenwoordig. Ja, denk bijvoorbeeld samenwonen. Ik kan me nog herinneren dat ik in Zwagenstein een keer voor de jeugd professor Velema heb laten komen. Om te praten over, mag je nou samenwonen? En het thema was huwen of hokken. Samenwonen heette toen nog hokken. En toen zei de hoogleraar dat je dus, als je samen ging wonen, dan was je schuldig aan de wet. Want dat mocht toen nog niet officieel, 40 jaar geleden. Tegenwoordig hebben ze allemaal dezelfde rechten. He? Abortus, euthanasie. Vanuit de Bijbel viel dat onder het gebod, gij zult niet doodslaan. Maar als dat kindje jou niet uitkomt in je moeders schoot, nou, dan mag je het weg laten halen, nietwaar? Er zijn wel een paar garanties dan nog. En euthanasie. Ja, vroeger was dat verboden bij de wet. Maar die wet is zo opgerekt dat je denkt, de wet, wie maakt me wat? Nou, dat is eigenlijk de geest van het paradijs. Geest van het verloren paradijs. En dan ga je voor zo'n spiegel staan lachen van, ik doe wat ik wil. Maar nou komen we in de spiegelzaal van Gods wet. En nou zien we dat de norm van God heeft God gehandhaafd. Het ideaalbeeld van Adam en Eva. Dat heeft God gehandhaafd. En als ik dan zo voor die spiegel kom te staan, hè, dan vergaat me het lachen. Want dan zeg ik, o God, wat ben ik daar ver van af. Ken je het? Herkent u het? Als u zo voor de spiegel van Gods wet komt, dat je moet zeggen, Heere, ben ik dat? Ook na ontvangen genade, maar ook als je onbekeerd bent, Heere, ben ik dat? En hier staan niet de 10 geboden, ik kom er straks nog wel even op terug, maar hier staat de samenvatting. Maar het betekent wel de wet Gods, dat we dus op al die levensterreinen, die 10 geboden, zijn we van de weg af. O Heere, ben ik dat? Kent u die spiegel? Mijn broeder en zuster, jongelui. En sta je er zo wel eens voor dat je zegt, Heere, wat ben ik ver van huis. Ja, er zijn ook nog goede dingen in de mens. Gelukkig, het is geen hel op aarde. Maar wat ben ik ver van huis, van dat ideaalbeeld van u. Vanwege mijn persoonlijke ongehoorzaamheid. Wat ben ik, lijk ik helemaal niet op dat ideaalbeeld dat u met me voor had. Ja, gemeente, dan word je zondaar voor God. En dat betekent maar niet dat je een paar zondertjes doet, want dat doen we allemaal niet waar. Maar dat je zondaar bent. En dat je maar niet verloren moet gaan vanwege je zonde, maar dat je verloren ligt. Gelovig kijken in de spiegel van Gods wet. Dat is geen lachspiegel. Nee, dan vergaat je het lachen. Tenminste, als de Heilige Geest in je hart werkt, dan wordt het een huilspiegel. Om in het beeld te blijven, heb ik het tweede punt zo genoemd, een huilspiegel. Ja, daar ben je natuurlijk ook maar niet zo, want die Paulus en die rijke jonge man van wie ik jullie gelezen heb uit de Bijbel, dat waren mensen, Paulus was een keurig kerkmens en die rijke jongeling was ook een keurig kerkmens. Als je die zou gevraagd hebben, wat is je ellende, Paulus? Nou, dan had hij gezegd, nou ja, dat valt bij mij nogal wel mee. Zo slecht ben ik niet, want ik doe mijn godsdienstige plichten. Ik doe aan alles mee. Ik ben heel actief in de gemeente en er zijn er veel slechter dan ik. En ik heb goede brains en ik heb goed gestudeerd. En nou, ik kan een zegje wel doen en ik heb dit en met dat. En die rijke jongeling, die leefde uiterlijk natuurlijk heel netjes. Want als de Heer Jezus de geboden opleest, dan zegt hij, dat heb ik gedaan van mijn jeugd af aan. Maar kijk, je moet die spiegel niet gebruiken als een soort wedstrijd met een algemeen klassement. Hè? Ik hou niet zo van sport, maar ik weet er wel iets van. En als ik het niet goed zeg, dan hoor ik het wel van jullie. In een algemeen klassement, hè, 10 wedstrijdjes. Als je er 1 verliest, dan ben je nog winnaar. Nou, dat is een beetje de situatie van die rijke jonge man. Een algemeen klassement. Ja, hij mist wel eens iets, maar hij doet nog zoveel. En toch mist hij wat. Toch voelt hij de zaligheid niet. Want hij gaat naar Jezus en hij zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen? Doe het zelfers. Dat zijn we sinds het verloren paradijs. Remonstrantisme, hè? Doe het zelf. Huboshop, zeg ik wel eens op de catechisatie. Doe het zelf. Zelf aan het klussen. Dat wil die rijke jonge man. En dan denkt hij dat hij, als hij nog een paar gebodjes bij krijgt, daarom hadden die fariseeërs zoveel geboden erbij gemaakt, dat hij dan als door een soort sportladder zo naar de hemel binnen kon klimmen en tegen Jezus zeggen, tegen God, kijk, hier ben ik. U had me wel verwacht, hè? Want ik ben de beste van de beste. Dat dacht Paulus ook en dat dacht deze rijke jonge man ook. Totdat, er staat zo prachtig mooi in het tweede antwoord, hè, waaruit kent ge de wet Gods, Waar kent u wel uit de wet Gods? Wat eist de wet van God van ons? En dan staan er dus niet de 10 geboden, maar dan komt Christus aan het woord. Prachtig, hè? Want wie zal ons nou anders de wet uitleggen dan de Heere Jezus die uit het hart van de Vader komt? En dan vat hij het zo mooi samen, hè? Liefde tot God, van God en tot God. En liefde die je van God gekregen hebt, die komt ook weer uit in de liefde naar de naaste. En kijk, die rijke jonge man, als Jezus zegt, je moet een schat in de hemel hebben. Het maakt helemaal niet uit hoeveel je hebt of hoe weinig je moet een schat in de hemel. Je moet liefde hebben. Gaat hij bedroefd weg. Er staat in 1 Korinthe 13, als ik al mijn goederen verkocht om spijs aan de armen te kunnen geven, maar ik had de liefde niet, ik was niks. Nou, die rijke jongeman die gaat bedroefd weg. Maar als Paulus voor de spiegel van de Heere Jezus komt te staan, dan breekt er wat. Dan verliest hij al zijn vroomheid. Dan wordt hij zondaar voor God. Bijzonder, hè? Dan gaat hij zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is eigenlijk ook de Bijbelse inhoud van zondag 2 in het leven van deze Paulus die zo vooraanstaand was in het Koninkrijk van God. Want ik heb misschien wel een hele hoop goede dingen, maar de liefde tot God en de liefde tot de naaste, daar zit het op vast, hè? Je moet maar geboden niet doen om in het algemene klassement een beetje netjes voor de dag te komen. Nee, het ideaalbeeld van elk mens is dat je nou echt van God leert houden. En dan zijn we kwijt. En als je echt van God leert houden, dan krijgt die liefde handen en voeten in al die geboden, die 10 geboden en nog alle andere dingen die niet in de geboden direct vermeld worden, in het leven van elke dag. Hoe kan dat nou? Dat kan nou zo mooi, omdat hier, in de tweede vraag en antwoord van zondag 2, Christus al staat. Het stuk van de ellende, dat is een donker stuk. Maar hier is de Heere Jezus al actief, anders zou je nooit je ellende kunnen leren kennen. Ja, je ellende kennen buiten Christus, dat is de hel. Maar hier is Christus al actief. Kijk, ik las in de krant in januari, dacht ik, dat over het jaar 2013 het meest gebruikte woord in Nederland is selfie. Nou, jullie catechisanten weten wel wat een selfie is, hè? Ik kreeg op een verjaardag gisteren van mijn vrouw ook een heel mooi selfie van haar. Ze stond prachtig als een schoonheid op. Nou zou ik met eerbied zo willen zeggen, eigenlijk is die samenvatting van die wet hier een selfie, ja, van Jezus. Nee, dat mag ik zo niet zeggen. Een zelf hij. Die woorden hier uit het catechismus, uit de Bijbel, hè, Matthäus 22. Dat is eigenlijk een selfie, een foto van de Heere Jezus. Bijzonder, hè? Als hij wil gaan leren hoe God de mens bedoeld heeft, dan moet je naar hem kijken. Zelf hij. Want hij houdt met 2 handen zo die wet van God vast. Zo maak je toch een foto van jezelf, hè? Zo doe je dat toch? Selfie. En dan sta je er zelf op. Je kan soms de handen nog zien. Nou, eigenlijk moet je dat hier ook zien. De handen van de Heere Jezus, die houden de wet vast. En dan zegt hij, gij zult God lief hebben met alles wat in en op en aan je is. en je naaste als jezelf. En die handen aan de wet van zelf hij, dat zijn doorboorde handen. En die littekens in de handen van de Heere Jezus, die zeggen nou dat hij als mens gedaan heeft wat wij verzondigd hebben. Hij heeft het met God goed gemaakt voor al Gods kinderen. Dat zeggen die doorboorde handen. Hij heeft de schuldbrief van ons, waaronder wij even hadden moeten omkomen, aan het vloekhout van het kruis genageld. Ik heb er vanmorgen iets van mogen zeggen. En hij houdt de wet nou vast. En daarom staan hier nog niet de 10 geboden, maar de samenvatting, zoals het er zo prachtig Bijbel staat. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Daar begint het dus allemaal. Het tweede hieraan gelijk is dat je je naaste lief zult hebben als jezelf. En dat vloeit in elkaar over. En dat is de vervulling van heel Gods openbaring. Kijk, zo kwam Paulus voor Christus te staan. Saul, Saul, wie vervolg je? Wie bent u? Jezus die jij vervolgt. Zelf hij. Toen heeft hij een foto van de Heer Jezus gezien. Nee, geen foto. De Heer Jezus in levende lijven. En toen werd hij zondaar voor God. Dan ga je niet meer rekenen via het algemene klassement. Maar dan ga je rekenen met het recht en de liefde en de genade van God. Dan zeg je niet meer met die jonge man, oh, dat heb ik allemaal van mijn jeugd af al gedaan. Ik kan er nog wel iets bij hebben hoor. Nee, je moet een schat in de hemel krijgen. En hij gaat bedroefd heen. Paulus buigt onder de Heere Jezus. En dan zegt hij dus, ik noemde de tekst al, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood. Hij mag er ook wat bij zeggen. Ik dank God in Jezus Christus, onze Heer. Maar, dan wordt er meteen doorgevraagd, kunt u nou dit alles volkomen houden? Nee, ik. Nee, met een uitroepteken. Dus als je voor de spiegel van Christus wet komt te staan, dan leert de Heilige Geest je van binnenuit dat ik een zondaar ben. Dat ik een ellendige ben in mezelf. En dat ik er buiten val. Uitlandig. En dat is dan geen koel rechtzinnig antwoord dat je dan zegt van, nou ja, zo hoor ik het volgens de dogmatiek te zeggen. Nee, dat zeg je met een snik. Daarom noem ik het huilspiegel. Huilspiegel. Kunt u dit alles volkomen houden? Nee. Kijk, iemand die geen genade kent, die zegt, ja, die fariseer, die ging alvast vooraan in de tempel staan, nietwaar? En die sloeg zichzelf op de borst en die zei, ik ben veel beter dan die andere mensen. En die dacht dat God hem ook wel een schouderklopje zou geven. Nee dus. Maar als je voor de spiegel van Christus komt te staan en de Heilige Geest legt het ideaalbeeld, de eisen van Gods wet in je hart en je leven, dan zeg je, ik kan het niet. Ik heb het niet. Ik mis het. Ik deug niet. Ik, ellendige. Dan kom je op de plek terecht van de tollenaar. Die staat ook in die tempel. Die bleef me helemaal achteraan staan. Want die dacht, ik zal er toch wel uitgeknikkerd worden. Maar hij dacht, ik ben hier wel voor de spiegel van Gods wet. En toen riep hij vanuit zijn zondekennis tegen, o God, wees mij de zondaar genadig. Zo staat het in het Grieks, de zondaar. Kijk, dan heb je geen boodschap meer aan een ander, hè? Dan is er maar één zondig en daar ben jij. Maar dan is er ook maar één God die genade heeft. En dat is God, de Vader van de Heere Jezus. En daar heeft die man zo'n besef van gehad, dat hij, ondanks dat hij een afstand ervaart tussen God en hem, dat hij die afstand gelovig overroept en zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan zegt de Heere Jezus notabene, deze ging rechtvaardig naar huis. mooi, hè? Omdat nou in die ellendekennis de Heere Jezus hier het onderwerp is. En dat hij voor al zulke roepers het kruis heeft gedragen en gestorven is. De vloek heeft gedragen, de toorn heeft gestild. Zijn bloed heeft laten vloeien tot verzoening. Kijk mensen, als dat in je hart daalt, dan is het een huilspiegel. Dan zeg je dat met een snik. En dat hangt van je karakter af of je dan ook tranen in je ogen hebt. Maar dan hou je niks over van jezelf. Dan ben je een verbroken zondaar. Dan blijft er een arm mens in zichzelf over. Een behoeftige die eigenlijk niet in de spiegel van Gods wil durft te kijken. Want die denkt, dan kom ik er nog slechter af. Maar die het ook niet kan laten om zijn ogen op te slaan. Omdat Christus die spiegel vasthoudt. En eigenlijk kijk je in die wet, in die samenvatting, Christus in het gezicht. Zelf hij. Kijk, selfie. Eigenlijk is het een leuk woord, hè. Maar eigenlijk is het ook helemaal van deze tijd, hè. Je moet gewoon jezelf zijn. En je mag natuurlijk ook wel jezelf zijn binnen de regels van God. Maar het is eigenlijk ook een heel naar woord. Een selfie. Daar ben ik, ten voeten uit. En nou word je eigenlijk maar zoals God je bedoeld heeft. Als je met je selfie dan zo komt voor de spiegel van Gods wet. En dat je dan zelf, hij, dat je hem mag zien. Dan breekt je hart. Dan zeg je, wat een liefde van Gods kant, hè. En dat ik daar nou tegen ben, was. Dat ik God zo op zijn hart heb getrapt. Ja, dat verslaat je hart, dat verbreekt je geest. Maar dat laat je niet wegvluchten uit de spiegelzaal van Gods wet. Maar juist de toevlucht nemen tot de Heere. En dan ben ik bij het derde punt. Gelovig kijken in de spiegel van Gods wet. Het is geen huilspiegel, al ken je er verdriet over. En dat blijft ook. Maar je kent ook troost, uitredding, verlossing. Het is de Christusspiegel. Ja, want, dan moeten we nog even verder lezen, jongelui. Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Nou. Kan dat niet een beetje minder, dominee? Is dat niet veel te erg gezegd? Als je dat nou van fanatieke voetbalfans zegt, die de andere partij, als ze verloren hebben, te lijf gaan met stenen uit het wegdek en met brandende autobanden en met honkbalknuppels. Ja, maar wij zijn toch net de kerkmensen. Kijk naar die rijke jongeling, kijk naar Paulus, kijk naar mij, net de kerkmensen. Is dat nou nog bijbels? Dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. Ja. Ja, gemeente. Als je echt in de spiegel van Christus kijkt, dan zegt de Christen dit. Dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. Jongens en meisjes, je moet aan een dierentuin denken. Gaan jullie wel eens naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen? Nou, prachtig, hè? Dan zie je die beesten allemaal zo mooi. Die wilde dieren. Ze liggen lekker te zonnen. En als je geluk hebt, dan knipoogt zo'n leeuw je zo vriendelijk toe. Ja, alsof het lieve poesjes zijn, hè? Zo'n lief tijgertje of een mooi leeuwtje. Maar ze zitten wel achter tralies. En als die tralies nou weg zouden zijn, ik denk aan dat geval met die Bokito-aap, dan vreet die je zo op, zo'n verscheurend dier. Want dat is het beest van nature. Kijk, dat is nou, zo'n beest zit er nou in ons hart. Om het nou zomaar in een beeld te zeggen, hè. Van nature, hoor, het gaat hier over van nature. Maar er zitten tralies voor. En tegenwoordig in Nederland, dan moet je eigenlijk gewoon jezelf kunnen zijn. Hè? Ook als je een beest bent, figuurlijk gesproken. Dus die tralies, die moeten er eigenlijk een beetje eraf. Hè? En ondanks dat je goed opgevoed bent en ondanks dat God zijn wetten gegeven heeft. Je ziet toch dat de tralies eigenlijk er voor weg gehaald worden. En als het er dan op aankomt, dan springt zo'n verscheurend dier zo uit je hart. Zo ben ik van nature. En dan moeten we maar niet op andere mensen neerkijken. Natuurlijk zijn er ook heel nette mensen. En dat is ook een zegen nog van Gods algemene genade. Maar als het erop aankomt, mensen. Asaf zegt, toen ik ver bij u vandaan was, heren, toen was ik een beest bij u. Nou, dus ja, je kunt ervan schrikken, hè, dat mensen nergens zich meer wat van aantrekken, niet van God en niet meer van hun opvoeding, niet meer van de geboden, dat ze gewoon zelf zijn. Niet selfie, maar zelf met hoofdletters, als een verscheurend dier. Voelt u wel eens dat er aan de tralies gerammeld wordt? Voel jij wel eens dat de dieren van achter de tralies naar buiten proberen te komen om als een verscheurend dier je leven te pakken? Tja, dus we laten het maar staan. We laten het maar staan. Ik kan dat niet onderhouden. Ik ben van nature geneigd God en de naaste te haten. En dat is nou mijn diepste ellende, mensen. Dat is nou mijn diepste nood van mijn leven. Uit de wet. Tegen de wet. Ziet u het? Heb je er wel eens last van? Dat je nou van nature mist wat God je had willen geven. Maar dan is zo belangrijk dat het derde punt, dat nou de spiegel van Christus is. Ja, want nou blijf ik nog even in dat beeld van zo'n selfie, hè. Weet je wat nou eigenlijk moet? Wat nou eigenlijk mag? En wat nou eigenlijk nodig is, hè? Dat Christus daar met twee doorboorde handen, die houdt de wet vast, hè? De samenvatting van de wet. Je kunt het zien op de foto in de Bijbel. En dat jij nou daartussen komt te staan. Dat je zo'n liefde krijgt tot God, dat wil God geven, zo'n liefde tot de Heer Jezus, dat je daar nou tussen komt te staan. Ik zag in de Wereldse krant ook wel eens selfies en dan was er iemand met iemand op de foto gegaan. Je kunt dus ook met z'n tweeën op de foto. Dus nou de bedoeling, geestelijk gesproken, dat je nou met eerbied op de foto komt, verbonden wordt met deze Christus, die hier het ideaalbeeld zoals God het bedoeld heeft met ons leven, zo tekent en daar zelf garant voor staat. Daar is dus ruimte tussen het volbrachte werk van de Heer Jezus en de wet die Hij, de vloek van de wet, vervuld heeft en ook het doen van de wet verdient. Ik moet door Christus verlost worden. Nou, en als de Heer Jezus dat hier in die tekst zegt, in die Christusspiegel, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf, dan zegt hij dat niet alleen, maar dan wil hij dat ook doen. En zo'n tollenaar in de tempel, net als Paulus, die vluchtte naar deze Jezus toe. En die rijke jongeling, die dacht, ik hou het voor gezien hoor. Nee, hij had verdriet, maar niet over zijn zonde, maar verdriet over zijn gekrenkte trots. Paulus had verdriet over zijn zonde. En dan vlucht hij met die tollenaar naar de Here toe. En hoe meer je nou ontdekt dat beest er van nature in zit, hoe meer je dus naar de Here Jezus vlucht, naar zijn doorboorde handen en naar de vervulling door zijn bloed. Ik moet verlost worden. Ik kan verlost worden. Ik zal verlost worden. Als je wedergeboren wordt, dan komt de Heere in je hart. Maar ook als ik uit het geloof mag leven, dan hou ik last van die rammelende tralies en van die lastige, verscheurende beesten. Dat drijft me steeds maar weer uit naar Christus. Dat drijft me steeds maar weer uit naar Christus. En dan wil ik eindigen met hoe er hier heerlijk licht valt vanuit de Christusspiegel. Want de christen zegt niet, ik haat God en mijn naaste. Dat staat er niet. Het is natuurlijk het is niet bijbeltaal, het is belijdenistaal. Maar er staat hier niet, ik haat God en de naaste. Maar ik ben van nature geneigd God en de naaste te haten. Dus als ik met mijn natuur, dus tussen Christus en de wet inkom, hè, onder Christus en de wet, dan houdt hij mijn natuur eronder. En dan krijg ik door genade een andere natuur. Dan zegt Paulus, en hij zal misschien ook aan zichzelf hebben gedacht, dan worden ze veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de geest van de Heere, en ze gaan in de verte lijken op het beeld van de enige geboren Zoon van God. Bijzonder, hè? Als je dan in die spiegel van Christus kijkt, dan zegt hij, ik ken door genade ook een ander beginsel in mijn leven. Namelijk wat de Heer Jezus hier samenvat in het Bijbelwoord. Dat ik God lief heb boven alles. Mag u het zeggen? Mag jij het zeggen? Fijn, hè? Bijzonder, wat een leven is dat, hè? Dan is zondag 1 ook waar. Dat je dus niet meer het eigendom bent van het verscheurende beest dat de duivel is. Maar dan ben je het eigendom van niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Met de hoge prijs van zijn offeranden. Mensen, dat is zo groot. Als je dat nog niet kent, of je nou misschien heel wereldzondig doet, of heel reformatorisch, ook tegen Christus bent. Dat is een contradictio in terminis. Maar mensen, zoek de Heere en leeft. Want kijkend in de spiegel van Christus is er een ander beginsel. En zoals je elke dag in de spiegel kijkt of je haar goed zit, of je dasje goed zit, of je jasje goed zit, zo moet je nou elke dag in de spiegel van Christus kijken. En dan moet je elke dag inleven. O God, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Want het blijft een strijd. Maar je mag ook zeggen, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. En die strijd blijft, die spiegel blijft, Christus blijft ook. Hij is al overwinnaar. En hij geeft aan allen die gelovig in de spiegel van Gods wet leren kijken. Een overwinningsleven. Tot uw verwondering. Tot jouw verwondering. En tot Gods eer. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat rijk als we dat van binnenuit mogen zeggen. Ik heb een wijzere geest en ik heb edeler gedachten door uw geboden, waarvan ik de kracht steeds voel als ik ze uit uw handen mag ontvangen, doorboorde handen, waarin gij de wet hebt genomen en die hebt vervuld en de vrucht daarvan uitdeelt. En dat blijft nou eeuwig onze leidraad, Heere, onder leiding van de Heilige Geest. Wat is dat rijk? Wat is dat ook een verantwoordelijkheid? En wat kunnen we dan ook als een soort inwendige tomtom ook precies weten wat u in deze moderne tijd vraagt op de weg van het leven, levend met u? Hoe meer we in die spiegel gelovig een blik werpen, hoe dieper we inzicht krijgen in uw wet, in uw woord, en hoe beter we ook de toepassing weten op alle concrete situaties van ons leven. We danken u voor de echo van uw woord, ook in deze diepe zondag, zondag 2. Maar laat het ook door uw Heilige Geest een echo mogen zijn in ons eigen hart en leven. Maak ons leeg van onszelf, Heere. Dat was het probleem met die rijke jonge man. Die raakte niet leeg van zichzelf. En dan gaan we bij de Heere weg. U stuurt ze niet weg, maar we gaan weg. Bewaar ons daarvoor, want dan wacht de duivel als een brullende leeuw op zoek iemand te verslinden. Maar Heere, in uw hand leven we veilig. Worden we geleid en geleerd, ook in uw weg en werk. Ik wil het uitwerken bij ouderen en jongeren, Heere. Bekeer ons als wij nog u niet persoonlijk kennen, maar als wij mogen leven door de Heilige Geest, wilt u dan ook versterking geven door uw woord en door uw praktische geboden voor het leven van elke dag. Dat we onze ellende mogen kennen in het licht van zijn vriendelijk aangezicht en in de kracht van zijn bloed dat verzoent en vernieuwt. We dragen de gemeente aan u op, Heere, nu we weer een nieuwe week ingegaan zijn. Zegen alle gezinnen en alleengaanden, zegen onze jongeren, de praktijkexamens van het middelbaar beroepsonderwijs, andere examens als jeugd, als studenten zich erop voorbereiden. Geef ze inzet en verantwoordelijkheidsgevoel, ook afhankelijkheid van de leiding van uw Heilige Geest. Wij bidden voor broeder en zuster Ad en Kobi de Blaai. Fijn dat broeder Ad weer terug is gekomen uit het buitenland van zijn werk. En dat hij zich ook mag voorbereiden op de presentatie op de gemeenteavond van aanstaande woensdag. Geef ons een gezegende ontmoeting met elkaar. En laat er ook goed belangstelling zijn om te horen wat broeder de Blaai te zeggen heeft, maar ook om de cijfers, de zakelijke cijfers, op een geestelijke, gelovige manier met elkaar te bespreken. Wij danken u voor de inzet van de commissie van beheer en de penningmeester en allen die een taak hebben in onze gemeente. Wat een zegen, Heere, dat gekwalificeerde mensen zich willen geven aan deze zaken. Wil onze gemeente nog verder bouwen in de diepte van ontdekking aan onze ellende, maar ook in de vastheid van de samenbinding in het volbrachte werk van de Heer Jezus en in de lofverheffing op God drie-enig, die zo goed is om te uiten, omdat dat het ideaalbeeld van een herschapen mens is. Ga met ons, Heere, de zondag verder door en ook in de komende week. Spaar en draag ons leven, stel het tot een zegen. Wees met kinderen en jeugd op school en thuis en in hun vrije tijd. En dat ze dat beeld van dat selfie zouden mogen denken van de week aan de Heer Jezus, die met zijn beide handen de samenvatting van de wet ons voorhoudt en ons zo zoekt met de liefde van God. Hoor ons in danken en bidden, om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En dan willen we nog zingen uit Psalm 19, het bekende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. O Heere, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Psalm 19, vers 7, ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.